Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Nehemia sprak de meeste arbeiders bij hun voornaam aan en kende zelfs hun vrouwen en bedienden. Hij had altijd gedroogde noten en dadels bij zich voor de kinderen en nam baby's op de arm terwijl hij een praatje maakte met de harde werkers en de muur inspecteerde. Er ging geen dag voorbij dat Nehemia niet een bepaald deel van de bouwplaats aandeed. Zijn zijden kleren en gouden sieraden waren verdwenen. Zijn schoenen met hak, de krullen in zijn haar, weg. Hij was een van hen geworden en de etiketten van het Perzische hof leek ver weg en onbetekenend. Terwijl hij zijn vaste ronde maakte, ademde Nehemia de geur van stof, oude stenen en verse mortel in. Bouwlucht. Tegen alle verwachting in was hij ervan gaan houden. Hij, die gewend was aan de geur van rozenwater, lentebloesem en Arabische specerijen. Hij kwam bij de brede muur, waar Uziel de goudsmid en Hanania, een parfumeur, de leiding hadden over de restauratiewerkzaamheden. Dit was het dikste deel van de hele muur om Jeruzalem. De oorspronkelijke muur was gebouwd in de dagen van koning Hiskia. Het herstel van de muur bleek door de extreme dikte een hoop moeilijkheden met zich mee te brengen. Nehemia schudde zijn hoofd. Jullie hebben goed werk geleverd. Ook al is jullie deel van de muur heel wat breder dan de andere segmenten. Toch zijn jullie erin geslaagd tot halverwege te komen, net als de anderen. Je zou mij 5 keer moeten neerleggen, van kruin tot teen, om de dikte van deze muur te evenaren. De goudsmid sloeg met een vuile hand op zijn mouw. Een wolk van stof steeg op. Zijn hart stond in klitten overeind en hij droeg geen enkel sieraad. Hij zag eruit alsof hij in geen dagen een bad van dichtbij had gezien. Nehemia wist dat de man het te druk had gehad met zijn werk en dat hij een voorbeeld wilde zijn voor zijn personeel. De delicate vingers, die anders zilver zuiverden en goud vormden, waren bedekt met eelt. De mensen werken echt vol overgave. En dat enthousiasme is grotendeels aan u te danken, heer Nehemia. U hebt ons geïnspireerd vol te houden, het niet op te geven. U komt elke dag hoogst persoonlijk langs. Ik heb u met eigen handen stenen zien dragen en dacht, als de gouverneur van Juda dat kan, dan heb ik als goudsmid geen excuus. En daarom zijn we hier, vuil, maar trots. Nehemia legde een hand op Uziels schouder. Op een dag zullen mensen van over heel de wereld u om deze prestatie herinneren, mijn vriend. Hij was blij deel uit te mogen maken van dit kleine, feestelijke moment, want hij kende op het moment weinig rust. Sanballat, Tobia en hun invloedrijke vrienden hadden ontdekt hoe voorspoedig de wederopbouw van de muren van Jeruzalem verliep. En het succes maakte hen woest. Hun vijanden waren er meer dan ooit op gebrand hun werk kapot te maken en de muren te verwoesten, zodat ze niet nog meer succes zouden proeven. In zijn kantoor kreeg Nehemia die avond het verontrustende bericht dat Sanballat samen met zijn vrienden, de Ammonieten en de Ashodieten en een stel plaatselijke stammen van plan waren Jeruzalem aan te vallen. Het was de ergste aanval op hen tot nu toe. Nehemia kreunde toen hij het nieuws hoorde. Hij voelde zich helemaal niet fris of sterk. Hij voelde zich helemaal niet opgewassen tegen een dergelijke grote uitdaging. Hij was al zo moe. Deze onderneming was voor Nehemia maanden eerder begonnen. Hij was gaan vasten, gaan bidden, rouwen om zijn volk. Maandenlang had hij de moeizame verantwoordelijkheid gedragen van zijn normale werk, als de wijnschenker van de koning, naast de last die het verwoeste Juda voor hem was. Direct daarop had hij de taak op zich genomen het enorme konvooi te organiseren en dat op de lange, ongemakkelijke en gevaarlijke reis te leiden. Hij had de zware last op zijn schouders voelen drukken hen te moeten beschermen. En dan had hij zich ook nog over alle problemen van Jeruzalem moeten ontfermen. Waarom stond God toe dat nu, juist nu hij op zijn zwakst was, het ergste hen bedreigde? Hanani, die bij hem was toen hij het nieuws kreeg, zei: "Bij een beetje schermutseling zijn we al verloren. Als ze van plan zijn met ons in gevecht te gaan, is er weinig dat wij kunnen doen om onszelf te beschermen. Zelfs met uw Persische militaire escorte zijn we met te weinig mensen. Uw escorte was groot genoeg voor een veilige doorgang voor een konvooi, maar hij is veel te onbetekenend om echt een verschil te kunnen maken tegen zoveel vijanden die vast van plan zijn ons te ruïneren." Nehemia antwoordde niet. Wat moest hij zeggen? Hij was het met veel van Hanani's zorgen eens. Grauw van vermoeidheid verzamelde hij de mensen die hem nastonden om zich heen. Salomon citerend zei hij: "Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Laat ons bidden om Gods leiding. Hij zal ons laten zien wat we moeten doen, want menselijke wijsheid kan in deze omstandigheden weinig uitrichten." Ze baden lang en intens. Ondanks zijn vermoeidheid hield Nehemia vol en gaf niet op. Hij wist dat God hun enige hoop was, hun kracht. Toen ze klaar waren, had Nehemia een plan. "We zullen de stad dag en nacht bewaken. We zullen onszelf al bouwen bewaken en we zullen overwinnen." Vreemd genoeg voelde hij met dat besluit weer een heel nieuwe kracht. De ontmoediging die hem aanvankelijk had overvallen bij het horen van het nieuws dat ze zouden worden aangevallen, leek van zijn schouders getild, alsof hij er nooit was geweest. Voor Nehemia zijn plannen in werking kon zetten, kreeg hij bezoek van een groep mannen die de arbeiders vertegenwoordigden. "Heer," zeiden ze, "we zijn doodop. Sinds een maand werken we 14 uur per dag. De kracht van alle arbeiders is aan het wegcijpelen, erger nog. De toestand van de bouwput is onhoudbaar aan het worden. Er ligt meer puin dan ooit. De bouwplaats is op sommige plekken ronduit gevaarlijk. Laatst nog struikelde een van de kinderen over oud metselwerk en sneed zijn been van enkel tot knie open. We kunnen de muur niet herbouwen, niet onder deze omstandigheden." "Ik begrijp het." De man kreeg een kleur onder Nehemia's kalme blik. "We zijn moe. En nu doen er ook nog geruchten de ronde dat de vijand ons aan wil vallen. De inwoners van Juda, die in die buurt wonen, hebben ons al meermaals bericht over Sanballats aanvalsplannen. Als we tegen die tijd niet al dood zijn van vermoeidheid, dan maken hun pijlen het werk wel af." Nehemia legde een bemoedigende hand op de arm van de man. Midden in een belangrijk bouwproject komt er altijd een punt waarop het lijkt of de chaos groter is dan de vooruitgang. Dat punt hebben jullie nu bereikt. Jullie zijn moe jullie zijn overweldigd, maar verlies je niet in de chaos van dit moment. Want als God meebouwt, zal de chaos uiteindelijk door zijn orde worden vervangen. Als de boel om ons heen om lijkt te vallen, is het God die er eigenlijk voor zorgt dat alles op zijn plek valt. Laat u niet van de wijs brengen door Sanballats dreigementen. Hij wil aanvallen, omdat hij zich bedreigd voelt. De muur is al zo hoog dat Sanballat en zijn vrienden hun zelfvertrouwen beginnen te verliezen. Daarom pakken ze ons zo hard aan. Hun nieuwe tactiek is ons bang te maken. Angst in onze harten te zaaien, zodat we zelf op zullen geven. Maar God is groter dan Sanballat. Hoewel de boel misschien in lijkt te storten, is God zelfs nu, te midden van onze grootste chaos aan het werk, alles op de juiste plek te laten vallen om onze toekomstige voorspoed te garanderen. Hij ademde diep in en liet zijn hand weer zakken. Ik ben plannen aan het maken voor de verdediging van Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de arbeiders ondertussen kort kunnen rusten. Verlies de moed nu niet. Het is de vermoeidheid die spreekt, die maakt dat u het op wilt geven. Maar wat u niet ziet, is dat u al heel dicht bij de overwinning bent. Nehemia nodigde Darius en Lysander uit voor een privéonderhoud en legde de beide mannen de situatie uit. Darius dacht een moment lang over het nieuws na. Ze willen verwarring stichten. Uw mensen hebben tot nu toe vol overgave gewerkt. Maar dit nieuws zal hen ongetwijfeld onzeker maken. Als ze denken dat aan het werk gaan betekent dat ze gedood kunnen worden door een of andere rondvliegende pijl, dan zullen ze niet meer zo gemotiveerd zijn als voorheen om aan de slag te gaan. Dus moeten we ze een gevoel van zekerheid geven, zei Nehemia. Een gevoel en een realiteit. Ik denk niet dat u vijandeloze bedreigingen uiten. Ze zijn echt van plan uw arbeiders te doden. Maar alleen omdat ze een makkelijke prooi lijken. Zodra we duidelijk maken dat Jeruzalem niet zo makkelijk te verslaan is, zullen ze hun plannen laten varen om de stad aan te vallen. Na de kaart grondig te hebben bestudeerd, kwamen de mannen tot een verdedigingsstrategie. Nehemia stationeerde een aantal van zijn mannen bij de laagste punten van de muur, waar de stad het kwetsbaarst was. Op strategische plekken plaatste hij families. Niet alleen konden die de muur de broodnodige verdediging bieden, maar hij zette ze ook op plekken waar de vijand ze makkelijk in de gaten kon houden. De glinstering van hun wapens zou van grote afstand te zien zijn. Met een paar slim geplaatste bewakers wist Nehemia de indruk te wekken dat Jeruzalem een volledig verdedigde garnizoenstad was. Wie wapens bezat, nam die mee. Een paar mannen trokken zelfs maliënkolders aan. Nehemia zorgde voor zwaarden, bogen en speren voor wie geen wapen had. Hij gunde de arbeiders een dag rust, terwijl hij afwachtte of de vijand zijn plannen zou herzien. Nadat hij de verdediging had geïnspecteerd en had vastgesteld dat die voldeed, riep hij volk en edelen bijeen. Zoals altijd opende hij de bijeenkomst met een eenvoudig gebed om Gods bescherming en leiding. Vervolgens sprak hij zijn mensen toe. Hij had niets voorbereid, maar vertrouwde erop dat God hem de woorden zou geven. Inwoners van Jeruzalem, u hebt de geruchten gehoord dat Sanballat, Tobia en hun vrienden van plan zijn ons aan te vallen. Vrees niet. U hebt harder en beter gewerkt dan zij verwacht hadden. U hebt het onmogelijke bereikt. U hebt de halve muur voltooid. En die helft is al een goede bescherming. Onze mannen die achter die muur staan en Jeruzalem op dit moment al bewaken, hebben genoeg dekking om beschermd te zijn tegen een hevige pijlenaanval. Denk aan God. Hij is groot en machtig. Denk ook aan uw familie, want u strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters. U strijdt voor uw vrouwen en uw huizen. In veel ogen blonken tranen. Mannen veegden herhaaldelijk hun wangen af. Nehemia ademde diep in en liet een moment lang de stilte boven de hoofden hangen. Hij liet zijn woorden tot de aanwezigen doordringen voor hij verder ging. Geen andere natie kan zich beroemen op uw trouw. U bent van heinde en verre gekomen, uit Tekoa, Gibeon, Mispa en het achterland van Jeruzalem. U hebt lange dagen gemaakt zonder betaald te worden. U hebt huiselijk comfort opgegeven voor de Heer. U komt uit elk denkbare achtergrond. De hoge priester heeft zij aan zij gewerkt met kooplieden en ook waardigheidsbekleders en vrouwen en ambtenaren. U, Malkia, hebt aan de reparatie van de mestpoort gewerkt, hoewel u de heerser bent van het district Bet-Hakkerem. Nooit heb ik u ook maar horen fluisteren dat het beneden uw waardigheid is om dat kleine stukje land te bewerken. De menigte lachte. Malkia boog diep, tot zijn hoofd bijna de grond raakte. Iedereen begon luid te juichen. En u, Shalom, heerster van het halfdistrict Jeruzalem, hebt geen zoons en bracht daarom uw dochters mee om te helpen bij de reparatie van de muur. Ik zeg u, als ik een zoon had die half zo sterk was als uw dochters, dan zou ik me al gezegend weten. En ze zijn allemaal op huwbare leeftijd, gouverneur, riep Shalom, voor het geval er een geïnteresseerde bruidegom is met een leuke bruidschat. Er steeg een oorverdovend gejuich op. Nehemia lachte. De vijand roerde nog steeds voor hun poorten. De arbeiders waren nog steeds hondsmoe. De bouwplaats was nog steeds gevaarlijk. En Juda's economie was nog steeds een puinhoop. Er was niets veranderd aan hun omstandigheden. Maar Nehemia wist dat de stemming van deze mensen was omgeslagen van angst en verslagenheid in hoop. En dat was hoe overwinningen tot stand kwamen. God leerde hem en zijn volk dat wanneer het op een strijd aankomt, dat wat zich in de geest afspeelt vele malen machtiger is dan dat wat er in de wereld gebeurt. Thank you. Sarah kon niet slapen. Ze wist niet of het door het ongemak van haar uitdijende lichaam kwam of door de aanhoudende zorgen om Jeruzalem. Als je de geruchten moest geloven, kon de vijand elk moment tegen hen optrekken. Ze besloot het maar niet meer te proberen, verliet haar bed, trok een loszittende linnen jas aan die nog om haar lijf paste, bond een sjaal om haar hoofd en glipte de kamer uit. Ze besloot naar de binnenplaats te gaan in de hoop dat wat frisse lucht de muizenissen uit haar hoofd kon verdrijven. Een kleine lamp verlichtte haar smalle pad terwijl ze over de oneven treden liep. Het was al laat en ze maakte zo min mogelijk geluid om de anderen niet te wekken. Ze stond net op de een na laatste treden toen een stem de stilte doorbrak. Sarah! Ze schrok zich wezenloos. Toen ze opkeek, zag ze Darius op zich afkomen. Ik wilde je niet laten schrikken, zei hij. Achter hem stond de deur van Nehemia's kantoor op een kier en wierp een lamp zacht licht de gang in. Heer, heb je zo laat nog? Met de gouverneur vergaderd? Van dichtbij zag ze pas zijn ingevallen wangen, de bleekheid van zijn anders zo stralende huid. Was er dan helemaal niemand in Jeruzalem die niet doodop was? Toch had de vermoeidheid zijn opvallende schoonheid niet aangetast. Zelfs na zoveel maanden met hem getrouwd te zijn, vond ze de fysieke aantrekkelijkheid van zijn gezicht nog altijd overweldigend. Het maakte haar soms zo verlegen als een pubermeisje. In de nasleep van de deuk die hun relatie had opgelopen, waren die gevoelens nog lastiger geworden. Ze vreesde dat ze ze niet kon verbergen voor zijn scherpe blik. Zijn meedogenloze intelligentie trof haar soms als een wapen en liet geen enkele ruimte voor trots of zelfbescherming. Het brak iets in haar, dat ze moest toegeven dat hij haar antwoorden niet meer nodig leek te hebben. Ondanks de voorzichtige wapenstilstand die ze in Damascus hadden gesloten, bleef hij afstandelijk tegen haar. Hij had een deel van zichzelf weggestopt, achter slot en grendel, zodat zij er niet bij kon. Als hij haar gezelschap zocht, was het niet meer met het gemak van goede vrienden. Hij voelde zich in haar buurt blijkbaar niet prettig en hij bracht de nachten alleen door. Dat was haar grootste zorg. Ze legde ze dag en nacht aan Gods voeten, maar het was alsof alles steeds weer terugkwam en met het gewicht van een stenen olijfpers op haar drukte. Darius wreef over zijn nek. We moeten veel details in het oog houden. Nehemia is een verdedigingsstrategie aan het plannen voor de komende dagen. Hij zette een voet op de onderste trede en liet zijn elleboog op zijn gebogen knie rusten. Hij is opvallend scherpzinnig, die neef van je. Ik wist dat hij een goede regelaar was, maar ik had niet verwacht dat hij ook militair-strategisch kan denken. Ik heb hem onderschat. Nu blijkt dat hij het heel goed zou doen als generaal in oorlogstijd. Komt er oorlog? Hij haalde zijn brede schouders op. Dat weet niemand. We moeten ons voorbereiden, alsof het zo is. Sarah ging op een trede zitten en sloeg haar armen om haar benen. Waarom lig je niet in bed? Vroeg Darius. Ik kon niet slapen. Ik dacht dat een beetje frisse lucht me goed zou doen. Kom, ik loop met je mee. Ik kan zelf ook wel wat lucht gebruiken. De binnenplaats was stoffig en rook naar paardenmest. Geen bloem of plant vrolijkte het plein op. Darius vond een stenen bankje waar ze naast elkaar op konden zitten. Hij leunde tegen de muur achter hen en keek naar de sterren. De nachtelijke hemel was ermee bezaaid. Ik mis thuis, zei Sarah. Waarom flapte ze dat er nou opeens uit? Zou ze dan nooit leren eerst te denken en dan te spreken? Darius draaide zijn hoofd om haar te kunnen bestuderen. Ik dacht dat dit je thuis was. In zekere zin, het thuis van mijn ziel. Maar ik beschouw ons paleis bij Persepolis als mijn echte thuis. Als we daar nu zouden zijn, konden we een wandeling door de tuinen maken, met het geluid van de vijvers, de geur van kamperfoelie en lelies in de avondlucht. Anousia zou mijn tenen likken en om aandacht vragen. Ik zou mijn vrienden en familie om me heen hebben. En er zou geen leger op de stoep staan dat uit is op mijn bloed. Heb je spijt dat je bent meegekomen? Nee. Ik ben gewoon moe, denk ik. Moe van alle zorgen. We hebben bericht gehad dat Sanballat en zijn bondgenoten hun plannen om ons aan te vallen hebben uitgesteld. Blijkbaar heeft het beeld dat Jeruzalem goed beveiligd is hen vooralsnog op andere gedachten gebracht. En zelfs, als ze tegen ons optrekken, dan zal dat hooguit een schermutseling worden. Direct bij een van de stukken van de muur. Ze zullen niet de stad zelf aanvallen. De koning bekommert zich dan misschien niet om kleine disputen, maar zal die beledigd zijn als er een regelrechte oorlog uitbreekt tegen een van zijn eigen regio's. En dat is iets wat deze mannen niet durven te riskeren. Maak je geen zorgen, Sarah. Ik zorg dat jou niets overkomt. Sarah glimlachte. Je bent goed met pijl en boog. Ik kan het weten. Misschien moet je het mij leren. Waarschijnlijk zou je bij de eerste poging al mijn oor eraf schieten. Mijn duim zou het slachtoffer van de tweede poging worden. En het puntje van mijn neus van de derde. Nee, ik moet bekennen dat ik het geen aantrekkelijk vooruitzicht vind. Zit je mijn richtingsgevoel te bespotten? Absoluut. Ik heb gezien hoe je de stokjes gooit voor Anousia. Je bent een wijzer man dan ik dacht. Goed, hoe gaan we verder met de wederopbouw van de muur? Zonder de hulp van jouw pijl en boog bedoel je. We redden ons vast wel. Sarah lachte. Ik bedoel, omdat Nehemia de bouw moet stilleggen om al die bewakers te kunnen positioneren. Als we weer aan het bouwen slaan, zijn we dan niet erg kwetsbaar voor aanvallen. We hebben, lijkt me, net genoeg mankracht om of te bouwen of te waken. We kunnen niet allebei. Jawel, dat kunnen we wel. Nehemia's plan is om de helft van de mannen te laten werken, terwijl de andere helft, bewapend met speren, schilden en wapenrusting, zichzelf achter de arbeiders posteert. Persische officieren zullen daarbij helpen. Als hij dat ziet, bedenkt Sanballat zich wel. Het werk kan doorgaan, zij het wat langzamer dan voorheen. Maar het gaat wel door. Ik zei het toch, die neef van jou is niet op zijn achterhoofd gevallen. Je lijkt hem bijna een warm hart toe te dragen. Ik zei dat hij talent had. Ik zei niet dat hij nu mijn dierbaarste vriend is. Darius rekte zich uit tegen de muur. Roxana en haar dienaar gaan morgen op weg naar Egypte. Ze kan haar vertrek niet langer uitstellen. Vind je het jammer dat ze gaat? Vroeg Sarah, terwijl ze zo nonchalant mogelijk probeerde te klinken. Zou hij de mooie Roxana missen? Jammer. Eerder opgelucht. Ik ken niemand die zoveel gedoe veroorzaakt als die meid. Ik dacht dat Lysander slecht gehumeurd was in haar aanwezigheid, maar sinds de aankondiging van haar vertrek is het nog erger geworden. Hij gedraagt zich de hele dag als een gewonde tijger. Wat zal hij dan niet doen als ze echt weg is? Nehemia had geregeld dat de bouwwerkzaamheden de volgende ochtend werden hervat. Er waren niet meer zoveel arbeiders bij de muur, maar daar was nou eenmaal niets aan te doen. Veel van de sterkere mannen waren als bewakers aangewezen. Nehemia had het afgelopen uur rondgelopen om te kijken of bepaalde secties van de muur meer hulp nodig hadden. Aan de ene kant van hem liep een zwijgende Darius, die hun voorbereidingen met zijn ervaren ogen in zich opnam. Aan de andere kant liep een man met een bazuin, zijn instrument in de aanslag. Voordat men weer aan het werk was gegaan, had Nehemia zijn arbeiders verteld dat hij de bazuin als signaal zou gebruiken. De bouwplaats is uitgestrekt en groot, en nu er minder arbeiders zijn dan voorheen, zijn onze mensen ook nog eens verder van elkaar verwijderd. Als we aangevallen worden, zal ik bazuingeschal laten horen als signaal. Aanvankelijk dachten de mensen dat hij hen ermee wilde waarschuwen, zodat ze bij de eerste tekenen van een aanval konden vluchten. Nehemia had die misvatting snel uit de weg geruimd. Wat ik wil, is dat jullie het geluid van de bazuin volgen. Het zal je naar de strijd leiden. We zullen onze broeders, die door de vijand worden aangevallen, helpen. Bedenk dat we niet met onze eigen kracht strijden. God zal voor ons vechten. Toen hij langs het bovenpaleis liep, trok een vermoeid ogende man hem aan zijn mouw. Nehemia draaide zich beleefd om. Heer, ik woon in het noorden van Juda, vlak bij Sanballats territorium. Ik smeek u met het werk te stoppen. Gisteren nog hoorden we het nieuws dat hij heeft beloofd hierheen te komen en u allen in uw slaap te doden. Wat u ook doet, hij zal aanvallen. Uw armzalige afweer zal u niet helpen. U zult vermoord worden. En wat voor zin heeft die muur dan nog? Nehemia had die waarschuwing al zo vaak gehoord. Het hield maar niet op. Aanvankelijk was hij geïrriteerd geweest. Nu begon hij zich zorgen te maken. Veel van zijn leiders wankelden al onder deze repeterende bezwering. Als je hetzelfde stukje huid maar vaak genoeg raakt, zal iemand uiteindelijk een blauwe plek ontwikkelen. En als je die dan weer aanraakt, schreeuwt je slachtoffer het uit van de pijn. Na zoveel waarschuwingen over dreigend onheil, begonnen de inwoners van Jeruzalem zich te gedragen als iemand met blauwe plekken. Fysieke dreiging was de grootste angst van de stad. Hoewel de invasie van Babylon dateerde van lang voordat een van hen geboren was, droegen de harten van de inwoners nog altijd de littekens van die vredegevangenschap. Meer dan 100 jaar angst speelde op door de dreiging van een aanval. Generaties van angst. Om de mens te genezen van de angst voor een invasie en een gewelddadige dood, moest God 3 generaties diep gaan. De herhaalde berichten over naderend onheil begonnen een aanslag te worden op het moreel van de inwoners van Jeruzalem. De mannen die dergelijk ontmoedigend nieuws maar bleven verspreiden, hadden de beste bedoelingen. Ze beschouwden zichzelf als inwoners van Juda die hun streekgenoten wilden helpen. Maar in de plaats daarvan waren ze net zo effectief als Sanballat in de verspreiding van ontmoediging. Overal om hem heen begonnen mensen hun verstand te verliezen. Nehemia was vastberaden bij zinnen te blijven. Het was niet zozeer dat hij immuun was voor de druk, integendeel. Maar hij wist dat als hij zich maar aan God vastklampte, hij deze moeilijke tijd door zou komen. En als hij het volhield, kon hij misschien anderen inspireren hetzelfde te doen. Kijk, zei Nehemia tegen zijn ongenode gezelschap en wees. Niet ver van hen waren Azaria en zijn bediende druk bezig met de muur achter Azaria's huis. Wat zie je? Ze bouwen een muur. Nehemia wilde de man al bijna een genie noemen, maar wist nog net het sarcasme weg te slikken. Het zou misschien heel even voor opluchting zorgen, maar het zou meteen een afstand tussen hem en de man scheppen, en hij wist wat waardevoller was. Kijk naar de mannen die de stenen halen en verslepen. Zie je hoe ze met hun hand de gereedschappen voor hun werk dragen? Emmers, stenen, spaden. En met de andere zwaarden, speren en dolken. Ja? En kijk nou naar de bouwers. Zie hoe elk van hen een zwaard aan zijn zij heeft hangen. Ja, dat zie ik. Probeer het te begrijpen, vriend. We zijn klaar voor wat er ook mogen komen. Laat je niet zo terroriseren door wat dreigende woorden. Plaats je hoop in God. Maak jezelf nuttig in plaats van alarmerend nieuws te verspreiden. En help Azaria een handje. Zijn mond leek zich een beetje te ontspannen. Doe maar, zei Nehemia. We komen handen tekort. Jouw hulp zou zeer welkom zijn. De man leek in de war door het antwoord van de gouverneur. Nehemia stelde zich zo voor dat hij knikkende knieën had verwacht, niet stalen vastberadenheid. Zijn woorden schenen indruk te hebben gemaakt, want de man deed wat Nehemia zei en liep op Azaria af. Darius glimlachte flauw. Hij ziet eruit alsof hij maar niet kan begrijpen hoe hij van de boodschapper van cruciaal nieuws is veranderd in een hulpje van uitgerekend dat project dat hem net nog zo deed wanhopen. Nehemia haalde een hand door zijn haar. Met vrienden als hem heeft Jeruzalem geen vijanden nodig. Ze lijken mij niet te begrijpen dat er momenten in het leven zijn waarop je zowel een bouwer als een strijder moet zijn. Een emmer in de ene hand, een wapen in de andere. Bent u niet bang voor de vertraging die we zullen oplopen? Met deze strategie bent u wel een belangrijk deel van de arbeidskracht kwijt. Nehemia bleef even staan. Soms moet een mens minder doen om meer te bereiken. Er zijn seizoenen in het leven waarin je je productiviteit moet verlagen. Ik moet een deel van mijn krachten gebruiken om weerstand te bieden aan mijn vijanden en een deel voor Gods werk. Ik kan mijn hoofd niet in het zand steken en doen of Juda geen vijanden heeft. Mijn tijd en middelen moeten dat reflecteren, anders heb ik al verloren voor ik goed en wel begonnen ben. God heeft mij gevraagd Jeruzalem op te bouwen, maar hij heeft me ook gevraagd te beschermen wat hij al heeft gebouwd. In de ene hand zullen we de gereedschappen voor de bouw vasthouden, in de andere de wapens om ons te beschermen. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.